Mevrouw van den Berg, goedenavond. Van harte welkom in de uitzending. Heel snel nadat bekend werd dat de coalitiepartijen in de voorjaarsnota een huurbevriezing hebben opgenomen, reageerde Havensteder al. En u zei in een video dat dit in zou houden dat Havensteder onmiddellijk zou moeten afschalen en dat geplande nieuwbouw meteen zou worden stopgezet. Rode energielabels zouden niet kunnen worden weggewerkt. En nieuwe keukens of badkamers komen er ook niet. De overkoepelende organisatie Edis heeft een kort geding aangekondigd als minister Mona Keijzer niet binnen 2 weken de aangekondigde huurbevriezing terugdraait. Mevrouw van den Berg, er is een video die u gemaakt heeft. Hè? U bent eigenlijk nog wel rustig, vind ik, in de bewoording over de consequenties van die huurbevriezing. U toont zelfs een vorm van begrip, met name richting huurders. Maar ik kan me voorstellen dat toen dit bekend werd bij u op kantoor, het wel even flink is gaan stormen.
Ja, wij schrokken enorm. En dat is natuurlijk inderdaad heel dubbel. Hè? Want je zou kunnen zeggen, nou, een huurbevriezing, dat is voor de huurders heel mooi. En ik denk ook dat er heel veel huurders zijn die de moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En die zeggen, nou, voor ons is het wel heel welkom. Maar als je bij een corporatie werkt en je realiseert je wat de consequenties van deze huurbevriezingen zijn. Ja, die zijn gewoon enorm. Het betekent voor ons dat we jaarlijks 25 miljoen minder huuropbrengsten binnenkrijgen. En dat we dat vertaalt zich in, nou ja, we zitten hier voor Capelle, dat we zo'n 105 miljoen euro niet kunnen investeren, ieder jaar opnieuw. Ja, dat is gewoon heel veel geld, waar we heel veel goede dingen van doen, waar diezelfde huurder net zo goed profijt van heeft.
Ja, normaal wel. Maar ik merk dat de ene keer heeft u het over onmiddellijk stopzetten, dan de andere keer heeft u het over heroverwegen en zelfs opnieuw tegen het licht moeten houden. Hoe moeten we dat uitleggen?
Ja, je moet je voorstellen, we laten natuurlijk niet alles uit onze handen vallen. Dat kan natuurlijk niet. We willen mensen ook niet onnodig ongerust maken. Maar feit is, als we ieder jaar 105 miljoen investeringsruimte missen, dan zullen we toekomstige plannen waar we het besluit nog niet van genomen hebben, even opnieuw tegen het licht moeten houden en kijken, hebben we daar wel het geld voor? En dan gaat het over nieuwbouwplannen die we ook in Capelle in grote mate hebben. Maar het gaat ook over het wegwerken van slechte energielabels, die ook voor onze huurders heel erg van belang zijn. Omdat door die slechte energielabels hebben ze heel veel tocht, vocht, soms ook schimmel. Ja, weet je, we moeten die woningen gewoon aanpakken. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Maar het geld moet er wel zijn.
Maar u heeft projecten lopen waar het geld al voor beschikbaar is.
Ja.
Dus als u bijvoorbeeld in die video zegt, we moeten onmiddellijk stoppen en dergelijke, dan geldt dat niet voor projecten die lopen en al gefinancierd zijn.
Nee, je moet je voorstellen dat wij werken natuurlijk met een meerjarenbegroting en we hebben investeringsbeslissingen genomen en alles wat in de pijplijn zit voor 25 en 26, dat gaat gewoon door. Dat kan ook niet anders. Je kan niet in één keer massief aan de rem hangen. Maar het gaat wel over de jaren daarna en wat dan de voornemens zijn. Dat zijn duizenden woningen die nog in de pijplijn zitten. We zijn nu net goed op stoom aan het komen. En eigenlijk moeten we dat treintje gewoon afmaken. En dit is een spaak in het wiel, zo heb ik het op televisie genoemd. En dat is het ook echt. Het betekent gewoon dat we niet op dezelfde manier door kunnen gaan met onze investeringen als we graag zouden willen.
Voor een spaak in het wiel, als ik dat zou hebben, dan ga ik naar de fietsenmaker en die maakt dat. Is dat zo makkelijk in uw geval ook?
Nou, als we een minister zouden hebben en een kabinet wat open staat voor de kritiek, dan zou dat kunnen. Daar hebben ze nu nog de gelegenheid voor. En dat betekent dat ze goed na moeten denken of ze dit op deze manier willen doorzetten. Ze hebben natuurlijk aangekondigd een huurbevriezing voor 2 jaar voor alle huurders. Wij zeggen, joh, dat is niet nodig. Hè? Compenseer nou juist de huurders die het echt nodig hebben. Dus niet de huurders die het niet nodig hebben. Die worden hiermee ook geraakt. Er zijn huurders die het makkelijk kunnen betalen. En als je het echt niet kan betalen, ja, dan kun je dat doen. Maar dan kun je veel gerichtere maatregelen treffen. Via de belastingen, via de huurtoeslag, via maatwerk. Ja, er zijn heel veel manieren waarop we dat beter kunnen doen. Langs de lijn van de inkomens eigenlijk. En niet langs de lijn van de huren.
Heeft u boze telefoontjes gehad of appjes of allerlei e-mails of wat dan ook van wat maak je me nou, hè? Over de uitspraken van we moeten een stop zetten, dat kan allemaal niet meer?
Ja, zeker wel. Ik heb steunbetuigingen gekregen, maar ik heb ook hele boze huurders gehad. op verschillende manieren. Die zeggen van, joh, wat piepen jullie nou, woningcorporatie? Ga nou eindelijk eens een keer mijn keuken vervangen, want die is al lang aan de beurt. En jullie doen maar niks. Hè? Nou, dat soort huurders staan terecht op de stoep. Want die zeggen van, ja, mijn huis is gewoon nog niet goed genoeg. Maar er zijn ook huurders die zeggen, ja, ik begrijp heel goed dat het voor mij wel fijn is, zo'n huurbevriezing. Maar het is niet de bedoeling dat jullie daardoor niet meer kunnen bouwen of niet meer kunnen verbeteren onze woningen. Dus is het niet mogelijk om een vrijwillige huurverhoging te betalen? Dus ik heb alle kanten van het spectrum eigenlijk gehad. Het is aan ons om dit verhaal op een hele goede manier aan onze huurders uit te leggen. We kijken naar de inkomens van mensen, maar uiteindelijk is de overheid aan zet door in die inkomens of hogere lonen of betere toeslagen of lagere belastingen te gaan vragen. Wij zijn aan zet om betaalbare woonruimte te realiseren. En om ook te zorgen dat die gewoon voldoen aan de eisen van deze tijd. Daar lopen we al op achter. En daar moet gewoon enorm veel in gebeuren. En dan moeten ze niet aan onze investeringskracht komen.
Het gaat eigenlijk om geld, hè? Financiën. Het gaat niet zozeer om de 4,5 of 5% huurverhoging die u zou gaan in rekening zou gaan brengen. Maar het is eigenlijk onderdeel van het grote plaatje van investeren, lenen, geld lenen. En dan moet je een goede borgstelling hebben.
Dat zegt u goed, ja.
En daar gaat het om. Dus dan kijken ze naar de onderliggende financiën. En als u die huurverhoging niet heeft, dan zegt WSW, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, die zegt, nou ja, dan kan het wel eens zijn, ik zeg het even voorzichtig, maar misschien dat u het directer kan zeggen, dat Haverstede onvoldoende geld kan lenen of helemaal niet kan lenen om te kunnen doen wat ze willen doen.
Ja, ja, je moet het je voorstellen als je een koper bent van een woning en je gaat naar de bank en je wil een hypotheek hebben en je komt vertellen dat je inkomen in één keer met een klap 20% lager uitvalt. Ja, dan zegt die bank, je kan misschien nog wel een hypotheek krijgen, maar die ligt een stuk lager dan het daarvoor is geweest. En zo is het voor corporaties ook. Hè? Dus hoeveel huurinkomsten we binnenhalen, dat bepaalt ook hoeveel leenruimte we krijgen vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. En die zetten onmiddellijk nu 140 corporaties eigenlijk, daar zeggen ze tegen, ja, gaan jullie maar vast nadenken over hoe je gaat bijsturen. Want wij gaan geen leningen meer verstrekken als dit zo doorgaat.
Als dit zo doorgaat. Ja. Dan, ik sprak eerder met wethouder Sjoerd Gijsler en vroeg hem, je zit bij de Partij van de Arbeid, heb je contacten in Den Haag? En toen vertelde hij daar wat over. U heeft ook contacten. En daar is wel een indicatie uitgekomen dat je een, ik noem het even, dan kunt u hem inkoppen, dat er een soort van compensatie gemaakt wordt. Uiteindelijk.
Ja, ik hoorde wethouder Gijsler in de uitzending net ook. En ik was heel blij dat hij zei, ja, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn. Want we moeten dan toch zorgen met z'n allen dat die corporaties gecompenseerd worden voor dat wegvallen van die investeringsruimte. Daar zijn mogelijkheden voor, inderdaad. We willen natuurlijk het liefst dat de maatregel van tafel gaat. Maar compenseren zou ook kunnen. Het Rijk zou kunnen beslissen dat de corporaties geen vennootschapsbelasting meer hoeven te betalen. Sowieso is het al heel gek, want een corporatie winstbelasting betaalt. Want wij maken geen winst, wij investeren alles in de volkshuisvesting. Maar goed, dat zou een maatregel kunnen zijn. Maar dat kost het Rijk natuurlijk heel veel geld. Dus of ze dat zullen doen, dat is nog maar zeer de vraag. Maar de mogelijkheden liggen er wel.
Maar die gaan natuurlijk besproken worden.
Dat hoop ik, inderdaad. Tot nu toe is de minister gekomen met één hele beperkte compensatiemaatregel die bij lange na niet dekt de schade die is toegedaan. Dus dit zou een substantiëlere zijn. Wij zeggen, laten we het in stappen doen. De eerste is huurbevriezing van tafel. Maar als dat niet aan de orde is, is compensatie natuurlijk een heel goed gesprek wat we daarover kunnen hebben. Het punt is wel dat dit kabinet heeft overal geld voor nodig en heeft overal geld voor te weinig. Dus ik ben daar ook niet heel erg hoopvol over gestemd.
Nee, maar dat is een kwestie van de onderhandelingen die over die voorjaarsnota gaan plaatsvinden.
Exact.
Want er zijn natuurlijk meer departementen, ministers die
ja,
hiermee indirect te maken krijgen.
Ja.
We willen met z'n allen wonen. Tenminste, er moeten meer woningen komen. Die moeten wel gebouwd worden, ook in het sociale circuit. En u bent niet de enige. Hè? Dus de woningcorporaties in het algemeen, die staan hier onder druk.
Ja, en het bijzondere is natuurlijk dat nog geen 4 maanden geleden hebben we met elkaar nog een keer alle afspraken bevestigd op een podium met handtekeningen. En de nationale prestatieafspraken van corporaties gaan dit allemaal doen. En daar staat tegenover dat ze huuropbrengsten hebben, looninflatie min 0,5%. Hè. Dat was de formule. Daar staan handtekeningen onder van heel veel partijen, ook die minister. Ja, en je ziet nu dat al die andere partijen, u refereerde er al even naar, bouwers, ontwikkelaars, partijen die met ons aan de lat staan voor al die investeringen, die zeggen ook, wat doet die minister nu? Want dit is gewoon contractbreuk. En dat vinden wij natuurlijk ook.
Ja.
En zij worden daar ook door gedupeerd. Want in al die gemengde projecten die er zijn, waar wij de 30% huurwoningen realiseren, maar waar ook koopwoningen in zitten of dure huur, ja, die gaan ook niet door op het moment dat er natuurlijk een substantieel deel van de afname die wij doen in zo'n project, dat wegvalt.
Ja, je krijgt nog een heel juridisch steekspel, eventueel
ja,
zelfs.
Ja.
Over die overeenkomst. En maar goed, u weet hoe het in de politiek werkt als er een nieuw kabinet zit. Of, maar goed, het is dezelfde minister en dezelfde kabinet in december. Dus dat is een van de dingen die uitgelegd worden. Heeft u er min of meer, Sjoerd Gijsler zei ook net, ik maak me wel zorgen, maar ik heb er wel vertrouwen in. Zei hij min of meer dat er wel een oplossing komt, gezien het grote belang. Kijk, bij u gaat het erom, hadden we net even in het voorgesprek erover. U gaat missen ongeveer, zei u zelf, 25 miljoen euro op jaarbasis aan die huur.
Ja.
Als u diezelfde 25 of iets wat in de buurt komt op een andere manier, dan noemen we het even, gecompenseerd zou krijgen, dan zou diezelfde, datzelfde waarborgfonds sociale woningbouw voor u die leningen kunnen regelen. Of in ieder geval zou die regeling, dan is het eigenlijk voor het, dan kunt u gewoon doorgaan.
Ja, maar er zijn in Nederland 250 corporaties. Dus stel het maar even op. Hè. Als die allemaal met dit soort orde groot van bedragen zitten, dan gaat het over miljarden. En dit kabinet heeft die miljarden niet. Dus dat baart mij wel zorgen. Ik ben wel een optimist van origine. En zolang er gepraat wordt, is er hoop. En tegelijkertijd denk ik van, nou, ze moeten wel met heel veel over de brug komen om dit recht te trekken. Maar ik hoop het van harte. En dat is ook de reden waarom ik overal waar het mogelijk is dit verhaal hou. Het is een ingewikkeld verhaal om aan mensen uit te leggen. Maar we hebben huuropbrengsten echt nodig om te kunnen blijven investeren. En dat is voor nu en de komende 100 jaar voor corporaties hartstikke belangrijk.
Ja, want als die huurbevriezing van tafel is, dan hoeft dat Rijk al die miljarden niet op te hoesten. En dan betalen de huurders die 25 miljoen en dan kunt u gewoon.
Dan betalen de huurders looninflatie min 0,5%. Hè? Dat is de formule. Dus u noemt
maar u zegt 4,5. dat is 25 miljoen op jaarbasis.
Ja, dat is 25 miljoen op jaarbasis.
Ja, ja. Dan zou het voor het kabinet het goedkoopste zijn om daar een oplossing in te zoeken?
Exact.
Ja, nou. Wat is nu het draaiboek verder? Want er is gedreigd aan Mona Keijzer, de minister. Je moet binnen 2 weken reageren. En anders gaan we een kort geding aan over die overeenkomst en het terugdraaien van de huurbevriezing.
Ja.
Die 2 weken loopt af wanneer?
Ik denk over een ruime week. En dat is iets wat Lisbeth Spies, de voorzitter van Edis, natuurlijk met haar gaat bespreken. Ik heb nog niet teruggehoord dat er al een reactie van de kant van de minister is. Maar ze spreken elkaar ongetwijfeld heel binnenkort weer. Ja, dat is het eerste moment wat we afwachten. Daarna komen er nog meerdere momenten. Er wordt ook in de Eerste en de Tweede Kamer natuurlijk gesproken over die voorjaarsnota. We zitten nog niet op Prinsjesdag, dus we hebben nog tot augustus, september, voordat we definitief weten hoe hard gaat het ons raken. En ik hoop dat het gaat meevallen voor ons, maar vooral voor al die huurders, toekomstige en huidige. Want die hebben er echt belang bij dat corporaties en zij aan dezelfde kant van de streep staan. En dat alle geplande investeringen gewoon door kunnen gaan.
Dat is een mooie afronding voor nu.
Dank u
dan
wel.
Dan gaan we een volgende keer praten als er
witte rook is. Zullen
ik wou het niet zeggen. Ik vond het zo flauw om te zeggen. Maar ik ga als de witte rook is, dan zit u weer aan tafel. Zullen we dat afspreken?
Dat spreken we zo af. Dank u wel.
Hedy van den Berg, de bestuursvoorzitter van Havensteden. Dank je wel.